الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
راہ خدا پروگرام جو ہر ہفتے کو ایم ٹی اے پر شام کے وقت آتا ہے, جس میں مختلف موضوعات پر ہمارے علماء اور
مرکز پروگرام راہ خدا ورت الک ذات رحمت کے زمن اپ ایم ٹی اے
سوال جواب بھی ہوتے ہیں.
ہیر ان بسپریک اونز میشنارسن ان گلیئرڈن verschillende onderwerpen en beantwoorden de vragen van niet-Ahmadis. Die worden gesteld via telefoon. Ik kreeg de mogelijkheid om een deel van de aflevering van vorige week te bekijken. Een niet-Ahmadi stelde daar een vraag. Het was eigenlijk meer een bezwaar over een voorspelling van de beloofde Messias. De inleiding op de vraag was als volgt. De Koran is het woord van God. Hierna is de hadith belangrijk. En daarna de woorden van wijze. Als we deze lezen, zien we dat ze met elkaar verbonden zijn. Daarna zei hij die voorspelling en zei: ik zie geen verband hierin. Hoe dan ook, het leek op een bezwaar, al was dat niet de bedoeling. De toon verraadde dat het wel zo was. De voorspelling is als volgt. Na 10 dagen toon ik plezier. Dan volgt er een stuk in het Engels. Then will you go to Amritsar? De geleerden beantwoorden de vraag op hun eigen manier. Maar ik vind dat de woorden van de beloofde Messias meer in detail moeten worden uitgelegd. Want misschien zullen andere mensen die het betwisten, of zelfs onze eigen jongeren die weinig kennis hebben, onder de indruk raken van de vraagstelling of meer uitleg willen. In Rahe Huda worden wel vaker zulke vragen gesteld. Onze geleerden beantwoorden die soms meteen. En wanneer er meer uitleg vereist is, wordt het antwoord in de volgende aflevering gegeven. Daarom is het voor mij niet noodzakelijk om deze aan te halen in mijn preken. Maar ik ga er deze keer wel verder op in, omdat ik in de vorige opeenvolgende preken had gezegd dat de tekens van de beloofde Messias en de hulp van Allah ons geloof versterken en de mond snoeren van anderen. Deze bewijzen zijn in zulke grote aantallen aanwezig dat anderen dit nooit kunnen evenaren. De voorspelling waarvan de meneer een mikpunt van gespot probeerde te maken, werd door de beloofde Messias als een van zijn tekens gebruikt in Brahine Ahmadiyya. Ook in het boek Taskriya wordt dit uitgebreid beschreven. Hoe dan ook, uit de vraag blijkt dat hij zeker Tazkira heeft gelezen. Maar hij heeft het voorgaande niet bekeken of expres niet vermeld, zodat er verwarring kan gecreëerd worden. In Brahine Ahmadiyya staat er ongeveer hetzelfde in, maar hij zal het zeker niet gelezen hebben. Brahine Ahmadiyya is een boek dat veel concentratie vereist en ik denk niet dat hij daartoe in staat is. De echte bron is het volgende. De gebeurtenis speelt zich af in 1882. De belovende Messias vermeldt: niet zo lang geleden had ik erg veel nood aan geld. De plaatselijke leden van de Arya waren hiervan goed op de hoogte. Hierdoor kwam er een oncontroleerbare en sterke verlangen in mij op dat ik voor het verwijderen van de moeilijkheid moest bidden tot God, zodat er door de verhoring van het gebed ten eerste mijn probleem opgelost zal worden en ten tweede dat het een teken van de hulp van God zal vormen voor de vijanden. Zo'n teken dat de mensen zullen getuigen over de waarachtigheid ervan. Dezelfde dag bad ik en vroeg aan God om financiële hulp te zenden, als teken. Toen kreeg ik deze voorspelling. Na 10 dagen toon ik plezier en dan in het Engels, then you will go to Amritsar. De beloofde Messias geeft zelf de verklaring ervan. Na 10 dagen zal er geld komen, de hulp van God is nabij. Net zoals een kameel haar staart opheft wanneer de bevalling nabij is, zo is ook Gods hulp nabij. In het Engelse zin staat dat wanneer het geld er is, dus 10 dagen later, dan zal jij naar Amritsar gaan. Zoals beschreven gebeurde dit ook voor de ogen van de Hindoes, dus de Arya. Zoals gezegd kwam deze voorspelling uit na 10 dagen. Gedurende 10 dagen kwam er geen enkel cent. De 11e dag stuurde de heer Mohammed Afzal Khan uit Rawalpindi 110 rupees. En ook van elders kwamen 20 rupees. En meteen hierna begon een onverwachte toestroom van geld. Dezelfde dag dat ik het geld van de heer Mohammed Afzal Khan kreeg, ontving ik een brief van de geheime rechtbank van Amritsar, waar ik een getuigenis moest gaan afleggen. Zo moest ik dus ook naar Amritsar gaan. Tot zover de hele voorspelling en de achtergrond ervan. Hierna wil ik uit gevoelens van onrust een gebeurtenis aanhalen van de beloofde Messias, die verband houdt met de situatie van handelingen van de gemeenschap. Voordat ik jullie mijn advies en verwachtingen vertel, ga ik een gebeurtenis vanuit de biografie van de beloofde Messias presenteren, die geschreven is door Hazrat Sahibzada Mirza Bashir Ahmad. Dankzij de zegeningen van Allah besteedt een groot deel van de gemeenschap aandacht aan hetgeen de Khalifa zegt. Nu er aandacht besteed wordt aan het onderwerp hervorming, heeft er een groot gedeelte van de gemeenschap zich hier naartoe gericht. Ik ben hiervan op de hoogte, doordat ik vele brieven ontvang. Dankzij God zijn er ook helpers die mij regelmatig referenties doorsturen. Vaak worden de referenties over het hoofd gezien, al hebben ze die al gelezen. In de biografische referentie die ik zo ga voorlezen, heeft de beloofde Messias een uitspraak gedaan over zijn verontrusting. Een missionaris heeft me de referentie hiervan verzonden. Mogen God hem zegenen. Hazrat Sahibzada Mirza Bashir Ahmed schreef over het leven van de beloofde Messias als volgt. Maulvi Sayyid Mohammed Sarur Shah heeft mij verteld dat er op een keer een conflict ontstond tussen Mir Nasir Nawab en Maulvi Mohammed Ali. Mir Nasir Nawab ging woedend naar de beloofde Messias om hem te lichten over het conflict. Toen Maulvi Mohammed Ali hiervan op de hoogte was, zei hij tegen de beloofde Messias, wij zijn hier gekomen voor uw heiligheid, zodat we in dienst van uw heiligheid de godsdienst kunnen dienen. Maar als er alleen klachten over onze heiligheid bereiken, dan is het mogelijk dat uw heiligheid een ander beeld krijgt over ons. Uw heiligheid is ook maar een mens. Het kan zijn dat onze aanwezigheid in Qadian nadelig uitdraait, in plaats van positief. De beloofde Messias zei, de Heer Mir heeft mij iets gezegd, maar ik was toen zo hard aan het reflecteren, dat ik bij God niet meer weet wat de Heer Mir allemaal heeft gezegd. Dan zei hij, sinds enkele dagen is er enkel één sterke gedachte in mijn hoofd aanwezig, waardoor ik niks anders kan denken. Elk moment van de dag denk ik eraan. Als ik me buiten bij de andere mensen bevind en iemand praat tegen mij, dan blijft nog steeds die gedachte in mijn hoofd ronddwalen. Die persoon zal dan wel denken dat ik niet aan het luisteren ben, maar eigenlijk ben ik gewoon verzonken in mijn gedachten. Als ik naar huis ga, dan is die gedachte er nog steeds. Die gedachte overheerst mijn hersenen zo, dat het geen plaats laat voor andere gedachten. Wat is die gedachte? Wat is de echte reden voor mijn komst? De echte reden is dat er een gemeenschap ontstaat van echte gelovigen en die waarachtig geloven in God en een hechte band vormen met God, die de islam als leidraad heeft en het model van de heilige profeet volgt. Dat de wereld door middel van zo'n gemeenschap geleid wordt en dat de wil van God volbracht wordt, als dit doel niet wordt bereikt en als wij de vijand overwinnen door middel van argumenten en zelfs als we ze helemaal onder ons heerschappij brengen, dan nog zal onze overwinning geen echte overwinning zijn. Want als het echte doel van mijn komst niet bereikt wordt, dan is al mijn werk tevergeefs geweest. Ik zie dat de tekens van de overwinning door middel van bewijzen zeer duidelijk zijn en de vijand voelt zichzelf verzwakken. Maar wat betreft de echte reden van mijn komst, daar schiet de gemeenschap nog erg tekort. En er moet nog veel aandacht eraan besteed worden. Deze gedachte blijft in mijn hoofd ronddwalen en het overheerst mijn hersenen zo sterk dat het maar niet verlaat. Dit was de pijn die hem ongerust maakte. Op verschillende gelegenheden gaf hij de mensen advies hoe ze een vrome Ahmadi konden worden. In het boek Malfuzaat verschenen rapporten van verschillende bijeenkomsten die niet eens gedetailleerd zijn. Die bestaan uit 10 delen. In elk deel heeft hij op verschillende manieren en op plaatsen verschillende standpunten vermeld. Betreft de verwachtingen van de gemeenschap en de adviezen aan haar. Hiervan zal ik enkele voor u presenteren. Op een plaats staat vermeld. Ik wil jullie nog maar eens opmerkzaam maken om samen te werken en bijeen te komen. God heeft de moslims gezegd dat ze eenheid moeten bewaren, anders zullen ze het niet overleven. Het bevel om schouder aan schouder te staan tijdens het gebed is om het eenheidsgevoel te versterken. De goede eigenschap van de ene zal bliksemsnel overgaan tot de andere. Wanneer er conflicten zijn en er geen eenheid is, dan is er geen toekomst. De heilige profeet zei dat we in liefde moeten samenleven en in de afwezigheid van iemand voor hem of haar moeten bidden, dus zonder het tegen die persoon te zeggen. We zouden moeten nakijken hoeveel er zijn die dat degelijk wel doen. Wanneer een persoon in iemands afwezigheid bidt, dan zegt de engel, mogen hetzelfde voor jou gebeuren. Wat voor een nobele zaak is dit? Het gebed van een mens wordt soms niet verhoord, maar die van een engel wel. Ik wil jullie zeggen en de raad geven om niet in conflict te gaan met elkaar. Hij zei, ik ben gekomen met twee belangrijke zaken. Ten eerste moeten we geloven in het bestaan in één God. Ten tweede is het belangrijk dat we in liefde en met medeleven samenleven. We moeten een uitstekend voorbeeld vormen voor de anderen. Dit is het bewijs die ontstond bij de metgezellen. Gedenkt de gunst van Allah die Hij u bewees toen Gij vijanden waart en Hij uw harten verenigde. Denk eraan dat het bijeenbrengen een mirakel is. Vergeet niet, totdat iemand niet hetzelfde voor zijn broeder wil, als wat hij voor zichzelf wil, hij niet behoort tot mijn gemeenschap. Hij zal droevigheid kennen en zijn toekomst ziet er slecht uit. Daarna zei hij, denk eraan, het verwijderen van kwaadaardigheid is een teken van de komst van een Mahdi. Zal de teken niet waar worden? Het zal zeker waar worden. Waarom heb je geen geduld? Sommige ziektes moeten ook volledig behandeld worden om ervan te genezen. Dankzij mij zal er een vrome gemeenschap ontstaan, inshallah. Wat zijn de oorzaken van vijandschap? Emotie, zelfzuchtigheid en slechte gewoontes. Als mensen die niet met liefde kunnen samenleven en geen controle hebben over hun emoties, beschouw ik niet uit de gemeenschap. Zulke mensen zijn maar voor enkele dagen te gast in mijn gemeenschap, totdat ze geen goede eigenschap tonen. Ik wil geen slechte naam krijgen door anderen. Degenen die in mijn gemeenschap zijn en mijn bevelen niet opvolgen, zijn net zoals droge takken aan een boom. Als de tuinier hem niet afhakt, wie anders? De droge takken nemen al het water op van de gezonde takken. De andere takken kunnen de droge tak niet doen herleven. Maar de droge tak kan de oorzaak zijn van de droogte van de andere. Wees gewaarschuwd. Hij die zichzelf niet verbetert, blijft niet bij mij. Wij hebben deze referenties al vaak gehoord en gelezen. Maar we moeten deze bekijken in verband met de uiting van de pijn van de beloofde Messias. Die dagenlang met de gedachte rondliep dat de daden van zijn gemeenschap moesten verbeteren. Dan zei hij, wanneer kan iemand een vrome gelovige genoemd worden? Hij antwoordde hierop, ik vertel jullie dat, wanneer God niet zeker is van iemand en geen genade toont, niemand vroom kan zijn. Over het algemeen is elk mens een gelovige of moslim. Iemand is moslim wanneer zijn aandacht naar God is gericht. Zoals Allah zegt in de Heilige Koran in Surah Al-Baqarah vers 113. Dat wajhu letterlijk gezicht betekent. Maar het kan ook verband houden met een individu. De persoon die al zijn krachten aan God geeft, kan men een echte moslim noemen. Ik herinner mij de gebeurtenis dat een moslim een jood uitnodigde tot de islam. Deze moslim was echter zelf een hypocriet. De jood zei tegen de hypocriete moslim dat hij eerst naar zichzelf moest kijken en dat hij niet ijdel moet zijn omdat hij moslim is. God wil het resultaat van de islam en niet het woord of de naam. Daarna vermeldt hij, het geschreven en het gezegde zijn nutteloos, doordat ze in praktijk omgezet worden, want voor God tellen niet je woorden. God zegt, het is afkeurenswaardig bij Allah dat gij zegt hetgeen gij niet doet. Daarna zei hij, dat als je de islam wil dienen, je God moet vrezen en zuivere leven moet leiden. God zegt, blijf geduldig en spoort anderen aan volhardend te zijn. Tijdens een gevecht is de aanwezigheid van een paard belangrijk, zodat de vijand de grens niet overschrijdt. Zo moet je ook klaarstaan, zodat de vijand niet kan passeren en de islam kan verwonden. Zoals ik al eerder heb vermeld, is het belangrijk, als je de islam wil dienen, je God moet vrezen en een zuiver leven moet leiden. Zo zal je zelf genade krijgen van God en zijn schoonheid zal je van binnen raken. Je kan zien dat de moslimse buitenlandse krachten aan het verzwakken zijn. Mensen kijken naar hun vol haat. Als we nu kijken naar hen, zien we dat de toestand steeds aan het verslechteren is. Hij zei, als je innerlijke kracht verzwakt, dan ben je verwoest. Zuiver je ziel, zodat de aanwezigheid van God zichtbaar is. De zegeningen van God zijn altijd met de vrome mensen. Doe niets wat de islam een slecht naam zou geven. De moslims die de leer van de heilige profeet niet volgen, maken de islam tot schande. Een moslim die alcohol drinkt en dan overal zit te braken, terwijl zijn hoofddeksel in zijn nek hangt. Ze liggen in vieze goten en worden vervolgens gestraft door de politie. Hindoes en christenen lachen hiermee. Wanneer ik zulke berichtgevingen lees of ervan op de hoogte gebracht word, vind ik het spijtig. Zo worden deze moslims door God gestraft. Het is zeer teleurstellend dat degenen die op het rechte pad moesten lopen, degenen worden die kans maken op de straffen van God. Op deze manier maken ze de islam tot schande. Deze personen beweren moslims te zijn en toch verrichten ze slechte daden. Hierdoor krijgen niet alleen zij zelf een slechte naam, maar ook de islam. We moeten proberen om een vroom leven te leiden, zodat de vijanden van de islam geen kans krijgen om ons te beledigen. De meeste kritiek die er nu wordt gegeven, is dat de moslims zich niet gedragen volgens de leer van de Heilige Koran. Waar men ook naartoe gaat, overal wordt die vraag gesteld. Vandaag is de Ahmadiyya moslimgemeenschap die de ware leer volgt en zo de kritiek weerlegt. Hiervoor moeten we ons uiterst best doen. We kunnen onze dankbaarheid getuigen door een goede voorbeeld te vormen voor de mensheid. Je ware dankbaarheid moet je vroomheid zijn. Alleen door alhamdulillah kan men dat niet bereiken. Wanneer men vroomheid bereikt, garandeer ik dat niemand je zal kunnen overwinnen. Er was een hindoe die zich bekeerde tot de islam, maar hij liet het niemand merken. Hij zei dat een aantal collega's hem doorhadden en plannen maakten om hem te ontslaan. Ze spraken vaak slecht over hem tegen de baas, maar hij reageerde hier niet op. Ze waren vastberaden om hem te laten ontslaan en begonnen nog slechter over hem te praten. Wanneer de baas dan echt woedend werd, riep hij hem wel eens naar zijn kantoor. Maar telkens wanneer hij hem zag, veranderde zijn woede in kalmte. Nooit is de baas woedend op hem geworden. Dus wanneer men een relatie opbouwt met God, zal hij je nooit in de steek laten. Men moet ophouden. Men moet onthouden dat er in alles een voordeel is. Kijk naar de wereld. Er is geen grote en kleine schepsel die nutteloos is voor de mens. Al deze hemelse en aardse dingen zijn de schaduwen en resultaten van de karakteristiek van God. En als er alleen maar voordelen zijn in de karakteristiek, hoeveel voordelen zullen er dan zijn in zijn bestaan? Dat wil zeggen, als je een band creëert met God, dan zal je veel voordelen krijgen. Op deze plaats moet men onthouden dat als men soms door deze zaken verlies leidt, dat dit door eigen fout en onkunde komt. Dit komt niet omdat deze zaken van het zelfbewustzijn alleen maar verlies als gevolg hebben. Dus de oorzaak is niet omdat er in de basis, in de ware aard van deze zaken verlies is. Alleen door eigen fout en vergissing leidt men verlies. Zo is het ook dat wij door het niet kennen van bepaalde eigenschappen van God, de Almachtige, soms pijn en moeilijkheden moeten lijden. Terwijl God, de Almachtige, altijd volledig barmhartig en genadevol is. Het raadsel van pijn, lijden en droevigheid op aarde is dat we door eigen onkunde en gebrek aan kennis in moeilijkheden raken. Deze vraag wordt ook door veel mensen gesteld. Waarom ontstaan er moeilijkheden? Moeilijkheden ontstaan door onze eigen schuld. Dus in dit opzicht zien we God, de Almachtige, als barmhartig, genadevol en een onbegrensd heilzaam wezen. Dus in dit opzicht zien we Allah, de Almachtige, als barmhartig, genadevol en kan men door hem alle voordelen bekomen. Dus men ziet het wezen waaruit men alle voordelige zaken kan bekomen. Men verkrijgt deze ook alleen door hem. Hij zei, en door deze heilzaamheid worden de meeste voordelen bekomen door degene die de nabijheid van God zoekt. Deze rang is voor de mensen die rechtvaardig muttaki genoemd worden. En een plaats krijgen in de nabijheid van Allah, de Almachtige. Hoe korter bij God de Godvruchtige komt, hoe meer hij een verlichting vindt, die in zijn kennis en wijsheid op een sociale manier oplicht. Hoe verder weg hij zich verwijdert, des te meer neemt een vernietigende duisternis zijn hart en geest over. Zover dat hij een praktisch voorbeeld wordt van Al-Baqarah vers 19, doof, stom en blind, derhalve keren zij niet terug. En hij ontvangt vernedering en vernietiging. Hiertegenover ontvangt degene die verlicht is, rust en eer van hoge status. Dus zegt God, de Almachtige zelf, in Surah Al-Fajr, vers 28 tot 29, maar gij, o ziel in vrede, keer tot uw Heer terug, verblijd in Allahs welbehagen. Sommige mensen halen schijnbaar hun tevredenheid en geluk uit leiderschap en macht. Voor anderen is rijkdom en respect een reden voor geluk en rust. Sommigen zijn schijnbaar tevreden om hun mooie en slimme kinderen en kleinkinderen. Zij denken zichzelf beter door hun kinderen en assistenten en dienaren. Zij denken dat ze tevreden zijn, maar dit plezier en genot van materiële aard kunnen een mens geen ware tevredenheid en rust geven. Integendeel, ze geven zelfs een onreine hebzucht, die verlangheid en dorst doet ontstaan. Zoals bij een patiënt van bepaalde ziektes, wordt hun dorst niet bevredigd, totdat het hen doodt. Iemand die op het wereldse gericht is, zal alleen het wereldse volgen. En uiteindelijk wordt dit zijn einde. Maar God, de Almachtige, spreekt over het zelfbewustzijn, dat zijn tevredenheid bij God, de Almachtige, heeft bereikt. Deze status is mogelijk voor een mens, en op dat moment is zijn geluk bij God, de Almachtige, ook al heeft hij rijkdom en winst. Wereldse glorie, roem en zaligheid. Deze geld en juwelen, deze wereld en wereldse zaken, deze zijn niet de reden voor zijn verlichting. Wanneer de mens bij God, de Almachtige, zijn verlichting en rust niet kan vinden, kan hij zijn verlossing niet krijgen, omdat verlossing een synoniem is van tevredenheid. Dan vermeldt hij dat zonder de nafs i mutmaina, de tevredenheidsziel, een mens geen verlossing kan bereiken. Hierover zei hij, ik heb vele mensen gezien en de toestanden van de meeste gelezen die wereldse rijkdommen, valse wereldse plezieren en kinderen en kleinkinderen in elke vorm van luxe hadden. Dus ze hadden kinderen en bedienden. Wanneer ze stierven en wisten dat ze deze wereld gingen verlaten, als ook hun eigendommen, en naar de wereld zouden gaan, ontvlamde er in hen een vuur van wensen en ontelbare verlangens en gemis. Dit is ook een soort van hel, die het hart van een persoon geen verlossing en rust kan bieden. Integendeel, hij wordt in een toestand van onrust en moeilijkheid gebracht. Dus moet dit feit ook niet verstopt blijven. Uit het zicht van mijn vrienden, dat een mens in liefde voor familie en vrienden, ja, een ongerechtvaardige en misplaatste liefde zo intens wordt. Men kan lief hebben, maar het moet geen onrechtvaardige en misplaatste liefde zijn. Men moet hier niet hevig in worden. En vaak doet hij uit deze liefde dan ongerechtvaardige dingen, die tussen hem en God de Almachtige een sluier doet ontstaan en voor hem een hel creëren. Hij weet hier niets van. Wanneer hij hiervan één voor één wordt gescheiden, op dat moment heeft hij hier geen kennis van. Dan geraakt hij in een toestand van zware onrust. Het is niet zo moeilijk te verstaan dat als men gescheiden wordt van iets dat men lief heeft, men gekwetst wordt en er een diepe droevigheid ontstaat. Dit probleem bestaat nu niet alleen in een gerapporteerd opzicht, maar ook in een redelijk opzicht. Daarover zegt Allah de Almachtige in Sura Al-Humaza vers 7 tot en met 8. Het is het vuur dat Allah heeft aangewakkerd, dat boven de harten zal opstijgen. Het is deze liefde voor anderen dan Allah, die het hart van de mens verbrandt tot as en deze in een verbazingwekkende toorn en pijn verwikkelt. Ik zal weer zeggen dat dit volledig zeker en waar is, dat zonder de nafs-e-mutmaina, de tevredenheidsziel, de mens geen verlossing kan bereiken. Dan adviseerde hij de gemeenschap. Allah geeft alleen om rechtvaardige mensen. Creëer liefde en broederschap en verlaat brutaliteit en oneenigheid. Laat alles spot, want dat drijft het hart zeer ver af van de waarheid. Behandel elkaar met respect. Iedereen moet meer belangen hechten aan het gemak van zijn broeder dan zijn eigen gemak. Creëer een ware vrede met Allah, de Almachtige, en keer terug naar gehoorzaamheid aan Hem. De toren van Allah, de Almachtige, daalt neer op de aarde en alleen degenen die volledig tot inkeer komen en tot hem komen, zullen hiervan gered worden. Onthoud dat als je op het bevel van Allah de Almachtige richt en ijverig zijn religie steunt, dan zal God alle hindernissen verwijderen en dan zal jij slagen. Heb jij niet gezien dat een landbouwer ten voordele van de gezonde planten de nutteloze dingen uit zijn veld verwijderd en weggooit, en dat hij zijn veld vult met mooie bomen en voorspoedige planten, en dat hij over hen waakt en hen beschermt en elke verwonding en schade, en hen beschermt van elke verwonding en schade. Maar de landheer geeft niet om de bomen en planten die verrotten of uitdrogen, of ze door de vee worden opgegeten, of dat een houthakker ze omhakt en in het fornuis gooit. Dus onthoud jij ook dat als je oprecht blijft bij Allah de Almachtige, dat geen tegenval je kan kwetsen. Maar als je je eigen toestand niet verbetert en als je bij God de Almachtige geen ware eed van gehoorzaamheid aflegt, dan zal hij ook om niets geven. Duizenden schapen en geiten worden elke dag geslacht, maar niemand toont hen genade. En wanneer een mens sterft, wordt er gezocht naar een verantwoordelijke. Dus als je jezelf als dieren nutteloos en zorgeloos gedraagt, zal jij ook hetzelfde meemaken. Jij moet je aansluiten tot de dierbare van God, zodat geen epidemie of ramp je durft te raken, omdat er niets op aarde zonder de toestemming van Allah de Almachtige kan gebeuren. Laat alle onderlinge gevechten, geestdrift en vijandigheid gaan, want het is tijd dat je kleine zaken negeert en je bezighoudt met grotere zaken. Hij zei, behandel deze zaak als een erfgoed en dat je in geen geval met strengheid en droevigheid mag handelen. Adviseer met zachtheid en wees niet gedreven door hevige emoties. Dan heeft hij vermeld, onthoud voor de toekomst dat je de ware broederschap nooit mag laten gaan, want anders zal de ware God ook niet blijven. Dan zei hij, mij is verteld dat, in Sura Ar-Ra'ad, vers 12, voorzeker, Allah verandert de toestand van een volk niet, voordat zij hetgeen veranderen wat in hun hart is veranderd. Wat in hun hart is veranderd. Bij het horen van deze zaken staat wel iedereen gereed om hierop te reageren. Wij verrichten het gebed en wij vragen ook om vergiffenis. Waarom overkomt ons dan toch nog moeilijkheden? Het is echter zo dat degene die de gezegde van Allah de Almachtige verstaat, de gelukkige is. De bedoeling van God, de Almachtige, is meestal iets anders. Men verstaat iets anders en dan wordt het nog overwogen volgens de verstand van iemand. Dit is niet juist, want als men iets niet in de voorgeschreven hoeveelheid gebruikt, verkrijgt men de voordelen ervan niet. Bijvoorbeeld, als er vanuit een kilo voorgeschreven medicijn alleen een druppel wordt genomen, zal deze dan enige voordeel hebben? En als men in plaats van een brood één zaadje eet, zal deze dan ook tot voldoening leiden? En kan in één druppel water dezelfde bevrediging geven als een glas water? Nooit. Dit is ook het geval met daden. Zolang ze niet met het juiste niveau bereiken, zullen ze ook niet hogerop geraken. Dit is de sunnah van Allah, die wij niet kunnen veranderen. Hij zegt, het sympathie tonen aan broeder is te vergelijken met liefdadigheid en naastenliefde. En dit recht is hakkolibaat, rechten van de medemens. En dit is een gebod, zoals God de Almachtige het vasten en het gebed verrichten verplicht heeft, zo heeft hij ook verplicht dat je moet zorgen voor hakkolibaat, voor rechten van de medemens. Hij zei, degene die medelijden verlaat, verlaat de godsdienst. De Heilige Koran zegt, wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde. Zo zeg ik ook, als een persoon geen medelijden heeft getoond voor zijn broeder, heeft hij geen medelijden getoond over de hele wereld. Heb het leven niet zo lief dat het geloof verzwakt. Laat het recht van de broeder nooit varen. Als we dit al verstaan, verdwijnen heel wat van onze gevechten, ruzies, bedroevigheid en rechtszaken. Hij zegt, onthoud dat alle gunsten met het geloof zijn verbonden. Versterk het geloof. Het negeren van rechten van anderen is een zonde. Als je de rechten afsnijdt en beëindigt, zondig je. Hij zei, als de gemeenschap die God, de Almachtige, tot voorbeeld wil maken, de toestand bereikt van geen broederlijkheid en medelijden is, zal dit zeer verkeerd zijn. Dan vermeldt hij onze gemeenschap die gehaat wordt door de tegenstanders, die willen dat deze gemeenschap afsterft en vernietigd wordt, moet ophouden dat ik met mijn tegenstanders, ondanks hun haat, op één zaak eens ben. En dat is dat God de Almachtige heeft gewild dat deze gemeenschap rein is van zonden en een voorbeeldig gedrag toont. Dat ze de ware leer van de Koran met waarheid praktiseert. En dat ze tot het einde der tijden onze heilige profeet, vrede zij met hem, volgt. Dat er onder hen onderling geen soort van haat of boosheid blijft. Dat ze een gemeenschap zijn die de volledige en de ware liefde voelt tot God de Almachtige. Maar als er iemand na het toetreden tot deze gemeenschap deze voorwaarden niet vervult en geen ware verandering vertoont in zijn handelen, moet hij onthouden dat hij de voornemens van de vijanden zal vervullen. Hij zal zichzelf vernietigen. God, de Almachtige, heeft geen relaties en geeft om niemand. De nakomelingen die het nageslacht van profeten worden genoemd, dus de kinderen van Israël, waartoe er vele profeten werden gezonden en die de rechtvaardige erfgenamen van vele grootse gunsten van God, de Almachtige, genoemd werden. Maar wanneer hun geestelijke toestand verslechtert en zij het rechte pad verlieten en weerspannigheid, zonde en slechtheid namen, wat was het resultaat? Zij werden een vervulling van Surah Al-Baqarah vers 62. De toren van God, de Almachtige, daalde neer op hen. Dit is een ware les. De toestand van de kinderen van Israël is altijd een zeer leerzame les. Zo ook is dit volk die Allah de Almachtige met eigen handen heeft gemaakt. Het volk die God de Almachtige grootse gunsten zal schenken. Maar als iemand na het toetreden tot deze gemeenschap geen ware liefde heeft voor God de Almachtige en niet met volledige waarheid de profeet van God volgt, zal afgesneden worden en het mikpunt worden van de toren van God de Almachtige. Zij hij klein is of groot. Dus moet je volledige verandering teweeg brengen en niet degene zijn die de gemeenschap ten schande brengt. Dus dit is het niveau dat we moeten proberen te bereiken en moeten bereiken. Het verbeteren van onze daden, het verhogen van het niveau van ons geloof, zijn geen kleine zaken. We hebben geloofd in de leider van deze tijd. Dus moeten wij ten volle proberen en onszelf inspannen om zijn verwachtingen te volbrengen. We moeten proberen zelfs de kleinste en juiste daad te vervullen. En we moeten een volledige afkeer tonen tegenover elke kwaad. Het is nodig dat we in liefde, genegenheid en broederlijkheid doen toenemen. Het is nodig dat we elkaars hulpers worden. Slechts dan zullen we de plichten van onze bijt vervullen. Mogen Allah, de Almachtige, ons hiervoor de kracht geven. Vandaag wil ik u alweer herinneren aan de islamitische landen, vooral Syrië, Egypte en dergelijke, waar er oproer is. Vooral Syrië, waar er zeer veel wreedheden plaatsvinden. Ik wil vragen om voor hen te bidden, zo ook voor de Ahmadis in Pakistan. In Pakistan vinden er veel gruwelijkheden plaats tegen de Ahmadis en op elke manier wordt het voor hun onveilig gemaakt. Mogen Allah de Almachtige hen allemaal in zijn veiligheid nemen en mogen Hij de mensen die oproer veroorzaken en de vrede verstoren snel straffen. Amin.
عدم تحفظ کا احساس دلایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور یہ لوگ جو فتنہ پرداز اور امن پرداز برباد کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ میں لے جلدی
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر